Nadat wij ons de vorige keren hebben beziggehouden met het chronologisch kader van de zesde bedeling, de bedeling van de volheid der tijden, neem ik u mee naar Matteüs 24, waar we terecht zijn in de beroemde, dan wel beruchte reden over de laatste dingen, want zo wordt die in het algemeen genoemd. En we vinden de sporen van terug ook in Matteüs en, of ook in Marcus en Lucas, wilde ik zeggen. Want het is blijkbaar zo dat na de intocht in Jeruzalem en daarmee na de laatste dag van de 69 weken van Daniël, de Heer weliswaar naar Jeruzalem ging, maar niettemin verliet hij elke avond Jeruzalem weer om te overnachten op de Olijfbergstaden. Ik meen dat ergens in Lucas staat, zo rechts onder aan de bladzijde staat. Overdag was hij in Jeruzalem, maar 's avonds ging hij terug naar de Olijfberg, waar hij, voor zover wij weten, overnachtte in Bethanië, in het bekende huis, denk ik, van Lazarus, Maria, Martha enzovoorts. Maar wat wij ook vinden is dat vanaf de Olijfberg, of op de Olijfberg, net zo je wil, dat wil zeggen met het zicht op Jeruzalem, de Heer sprak over wat er nog zou moeten gebeuren. Dat wil zeggen over de laatste dingen, zoals men dat dan populair noemt. En wij vinden het een en ander daaromtrent het meest uitgebreid overigens in Matteüs 24 en 25, lange redenvoering, ook bekend in Engelstalige kringen als de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen de tweede bergrede. De eerste bergrede kent iedereen. Die begint met de bekende zalensprekingen, weet u wel. En die tweede bergrede, die is minder populair, maar die is ook uitgebreid. Die begint in Matteüs 24, maar ik wijs er maar op dat wij in de voorgaande hoofdstukken ook al in Jeruzalem zijn. De intocht in Jeruzalem, zoals die genoemd wordt, vinden wij in Matteüs 21. En de volgende gebeurtenissen vinden plaats in wat wij noemen de Lijdensweek. Met een paar dagen te gaan dus, totdat Messias de Messias niet zou hebben, om zo te zeggen, met de woorden uit Daniël 9, vers 25. En u weet, die intocht in Jeruzalem eindigde volgens de uiteenzetting in Lucas 19 eindigde die in een anticlimax. Dat wil zeggen, de Heer weende over de stad, wees op het bijzondere van die speciale dag en kondigde aan de verwoesting van Jeruzalem. Dat vinden we hier bij gelegenheid ook herhaald, namelijk in Matteüs 23. En ik lees alleen het slot daarvan, dat is vers 37. Daarvoor spreekt de Heer het WU uit, vele malen, over het Jodendom. Vers 37, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij lieden hebt niet gewild, ziet uw huis worden u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En u weet, dat hadden ze nou juist net geroepen bij de zogenoemde intocht in Jeruzalem, weet u nog. Maar dat waren zijn discipelen die dat riepen, niet de inwoners van Jeruzalem. En dan staat er, en Jezus ging uit en vertrok van de tempel, en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zei tot hen, ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik, hier zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En ik kondig dus opnieuw verwoesting aan. En als hij op de Olijfberg gezeten was, dat is niet zo ver, dat weet u, van de tempel tot op de Olijfberg. En je houdt de tempel in zicht. Als hij op de Olijfberg gezeten was, Nou hoeft het niet noodzakelijk, maar dan denk ik altijd met het zicht op Jeruzalem, hè. Want ja, als je zicht op Jeruzalem wil hebben, moet je Dornheimsberg op. Zo werkt het. Gingen de discipelen tot hem alleen, dat wil zeggen zonder publiek erbij, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dat zijn drie vragen, maar het is uiteraard drie keer hetzelfde. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Die van de verwoesting van Jeruzalem. Als de discipelen iets geweten hebben van Daniël 9, dan hebben ze geweten dat voordat de Messias komt, Jeruzalem verwoest zal worden. En dan is het toch een hoopvolle gedachte dat zojuist de verwoesting van Jeruzalem is aangekondigd, of niet dan? Ze vragen, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Die van de verwoesting van Jeruzalem. Daar ging het net over, uitgebreid. En een oordeel over de Joodse staat, Joodse volk. Dat heb ik hier allemaal niet gelezen, maar dat is waar hoofdstuk 23 over gaat feitelijk. Dus wanneer zullen deze dingen zijn? De vraag is in de Bijbel nooit naar een datum. Want een fatsoenlijke datum bestond niet, hè. Ja, ze bestonden wel, maar die rekenwijze die komt nooit ergens terecht. En jaartellingen worden veranderd en weet je veel wat. Dus er wordt altijd gevraagd naar de omstandigheden. Waaraan kun je weten dat het zover is? Waar kun je dat dan zien? En dat is de volgende vraag. Wat zal het teken zijn van uw toekomst? Waaraan kan men dat herkennen? En daarbij moet ik ook opmerken dat die uitdrukking toekomst, ja, ik ken het Nederlands van 350 jaar geleden niet voldoende, dus ik weet ook niet hoe de vertalers bij dit woord zijn gekomen. Wel weet ik wat het echt betekent. Het betekent aanwezigheid. Niks anders dan dat. Aanwezigheid. Parousia. Een redelijk bekend woord binnen het christendom. Parousia. Wij kennen het in het Nederlands ook, als het tenminste Nederlands is, presentie. Presence. In het Engels, dat woord is het. En dat is dus ook wat het betekent. Voor zover je het opvat als komst, dat kan heel goed. Maar u weet, de komst is niet maar aankomst, hè? Dat weet u toch. Hè? Wanneer komt je schoonmoeder? Nou, die komt morgen en blijft de hele week. Wanneer komt ze? Ze komt een hele week. Toch, wanneer komt Sinterklaas? Nou ja, die is na één dag weer weg, maar schijnt het. Maar vooruit, hè. Dus dan moet je ook weten dat in het Nederlands zo'n woord ook niet maar op een aankomst slaat, maar op aanwezigheid. Nou goed. En zo is het met dit woord ook. Welk zal het teken zijn van uw aanwezigheid? Let op dat men wel degelijk de verwoesting van Jeruzalem in verband brengt met de aanwezigheid, presentie van de Messias. En dat klopt precies. Want die twee dingen hangen samen. 70 weken hebben we gelezen in Daniël 9. Tot het eind toe zal er vastbesloten verwoestingen zijn. En als die 70 weken om zijn, breekt het Messiaanse Rijk aan. Dus komt de Messias. En los daarvan, iedereen wordt geacht Zacharië 14 te kennen. Jeruzalem zal verwoest worden en te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Mag niet moeilijk zijn. En dan nog één. En van de voleinding der wereld. Nou, kennen wij zelfs onze tegenwoordige taal al helemaal niet meer. Ik praat over het Nederlands van 350 jaar geleden, maar het huidige Nederlands. Wie kent er nog Nederlands? Nee, zeer wel. Nou goed. Wereld is niet noodzakelijk de kosmos in het Grieks. En in het Grieks staat hier ook niet kosmos, er staat aion. Wij vertalen dat liever met eeuw om het onderscheid te houden, maar ook in het Nederlands zijn het synoniemen. Wereld of eeuw. Onder wereld verstaan wij namelijk heel dikwijls niet de wereld als zodanig, statisch, maar dynamisch. Dat wil zeggen, de wereld zoals die bestaat, zoals het voortcirkelt, zoals het gaat, enzovoort. Hè. De omstandigheden, de toestand in de wereld eigenlijk. Hè. De toestand in de wereld. Als je dat moet vertalen, dan zou ik zeggen de aion van de kosmos. De eeuw van de wereld. Dat is de toestand in de wereld. Hè? Tijdgeest. Ja, verzin ze maar. Noem het gewoon wereld. De wereld van Rembrandt, zeg ik altijd. Wat is dat? Dat is de Gouden Eeuw. Gouden Eeuw. Hoe lang duurt de Gouden Eeuw? Ook niet 100 jaar. In Nederland de Gouden Eeuw, 100 jaar lang, dat geloven we toch zelf niet. Nou goed, daar gaat het nou niet over. Maar wereld is... Ja, je kunt zeggen, ja, er staat aion en het had met eeuw vertaald moeten worden. Maar dat kan ik alleen zeggen als wij eerst afspreken dat we vinden dat aion met eeuw moet vertaald worden en kosmos met wereld. Voor de rest is het taal, je moet het begrijpen. Hier gaat het niet over het einde van de wereld als zodanig. Het gaat niet over de ondergang van de wereld. Het gaat over het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Wanneer zal dat zijn? En nou ik dit gezegd heb, moet ik er nog verder op ingaan. Maar dan even heel snel. Dan kunt u dat zelf nazoeken. Als u dan over 14 dagen vragen hebt, dan stelt u ze maar. De Bijbel kent maar 2 eeuwen. De tegenwoordige en de toekomende. Dat sommigen er nog meer zien... is tot hun eigen verderf, denk ik wel eens, want het is zeer noodlottig als je denkt dat er nog meer eeuwen zijn in de Bijbel. Maar er zijn er maar 2. Het punt is alleen, ze zijn alle 2 erg lang. En daarom wordt, omdat het zo lang is, het woord ook wel in het meervoud gebruikt. Dat wil zeggen de voorbije eeuwen en ook de toekomende eeuwen. Meervoud. Maar strikt genomen is er maar 1 toekomende eeuw. Niet 2, niet 3, niet veel. En dat meervoud van eeuwen, de toekomende eeuwen, is niet een rekenkundig meervoud, maar een extensief meervoud. Het woord schiet me net op tijd te binnen, dat vind ik leuk, want dan klinkt het interessanter, hè? Schrijf het op, Hans. Extensief meervoud, hoe het schrijven weet ik niet. Extensief meervoud, een meervoud van uitgestrektheid, hoe vindt u die? Het is erg lang, hè? Je ziet een korenveld voor je, het strekt zich uit tot aan de horizon en waar heb je het over? Korenvelden. Het was er maar 1. Maar omdat het zich uitstrekt, zeg je het meervoud. Je staat aan de zee, je kijkt naar de zeeën. Hoeveel zeeën heb je? En als dat niet goed is, de wateren dan. 1 water, 2 wateren. Nou heb ik er wel eens 2 zien, maar goed. Ja. Denk aan al die dingen verkeerd opvatten als je wil, dat kun je met de Bijbel ook. Maar ik bedoel maar een voorbeeld te geven van hoe dat zit, hè? Met dat meervoud. Heel vreemd, want het woord kinder is meervoud en kinderen is meervoud van meervoud. Dat kan ook helemaal niet. We hebben een rare taal en je moet je dat bewust zijn. De taal is een snaaks ding, zeg ik altijd, hè? Maar er zijn maar 2 eeuwen. De tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. En daarna moeten we ook nog vaststellen dat terwijl de toekomende eeuw al begonnen is, de tegenwoordige eeuw nog voortduurt. En dat maakt het werkelijk iets ingewikkelder. Het overlapt elkaar. Want de toekomende eeuw is die eeuw waarin Christus regeert. Dat is zijn koninkrijk. En de tegenwoordige eeuw is de boze eeuw, omdat daarin de boze regeert. En die duurt al heel lang. In ieder geval vanaf Genesis 1, dat lijkt me lang genoeg, voorlopig. En het punt is dat door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood, de toekomende eeuw is aangevangen. Daarmee ook de toekomende dingen, waarover de Hebreeënbrief bijvoorbeeld spreekt enzovoort. De dingen van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, is allemaal al begonnen. Terwijl de tegenwoordige eeuw nog bestaat. En terwijl Satan nog steeds is overste van de macht der lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid en hoe dat maar heten mag, is niettemin de Heer Jezus Christus met eer en heerlijkheid gekroond en gezeten aan de rechterhand Gods, en kennen wij hem als de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En op die grond is de toekomende eeuw begonnen, maar die andere duurt nog voort. En in onze bedeling is daar geen verandering in gekomen. Is zo gebleven. Dat bestaat naast elkaar. Daarom zingen we bij gelegenheid, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij en dat soort dingen. Want deze wereld is tegelijkertijd de tegenwoordige boze eeuw waar we niet in thuis horen. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon van Gods liefde, of hoe het men heten mag. Overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, maar heel de wereld is in duisternis. Dus horen wij er niet bij, enzovoorts. En terwijl we met één been leven, dat is het linkerbeen dan dus, in de tegenwoordige eeuw, waarin we matig zouden leven, Titus 3, nee, Titus 2, vers 12 of zo, vers 11, we zouden matiglijk leven in deze tegenwoordige eeuw, dat wil zeggen, maar met één been, dat is matig, worden wij aan de andere kant geacht van Gods wegen getrokken te worden, nu reeds, uit de tegenwoordige boze eeuw. Met het andere been staan we in de toekomende, om zo te zeggen. Het is niet zo'n fraaie vergelijking, vrees ik, maar we zitten in beide, op een of andere manier. Maar die twee bestaan nu naast elkaar. Maar de hoopvolle gedachte is natuurlijk dat in de toekomst ooit een keer een einde zal komen aan de tegenwoordige boze eeuw. Dat is officieel bij het binden van Satan, namelijk bij de aanvang van de zevende bedeling. Of voor mijn part aan het eind van de zesde. Want wat er in die zesde bedeling gebeurt, is dat dat koninkrijk van Christus en daarmee die toekomende eeuw of wereld gevestigd wordt in heel de schepping. En dan moet dus die tegenwoordige boze eeuw verdwijnen, dan wel beëindigd worden. En dan gaat het hier over. En wanneer wordt die beëindigd? In de praktijk ook, bedoel ik, hè? Want dat is de vraag. Wat zal het teken zijn van uw toekomst, aanwezigheid? En daarmee ook, wat zal het teken zijn van de voleinding der tegenwoordige boze eeuw? Die uitdrukking komt uit Galaten 1 vers 4, hè? Waar staat dat hij ons trekken zou nu reeds uit de tegenwoordige boze eeuw. En voor degenen die in Galaten thuis zijn, je zou er meteen uit concluderen dat zolang men leeft in de tegenwoordige boze eeuw, leeft men onder de wet. En juist als we daarvan verlost zijn, ook in de praktijk van ons leven en niet meer leven onder de wet, dan zijn we verlost van de tegenwoordige boze eeuw en daarmee van de eerste beginselen deze wereld. En zo verder. Nou goed. Wanneer zal dat zijn? En waaraan kunnen we herkennen dat het zover is? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat u niemand verleide. Dat is ongeveer ook wat Paulus schrijft in de tweede Thessalonicenzenbrief in ditzelfde verband. Want daar beweerde men dat de dag des Heren al begonnen was. En Paulus zei, laat niemand u verleiden. Dat kan niet, die is nog niet begonnen. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. Vroeger werden die mensen opgesloten in een inrichting. Nee, dat is een speciale zaal voor. Dat was ook een zaal voor al die mensen die dachten dat ze Napoleon waren. Maar goed. Mensen die denken dat ze wat zijn. U weet, de meest voorkomende vorm van waanzin is hoogmoedswaanzin. Dus uitgevonden door de God deze eeuw. De boze. En dus de God van deze boze eeuw. Satan zelf. Dat je het onder mensen vindt is dus niet zo verwonderlijk. Het wordt niet altijd als een afwijking beschouwd overigens. Soms wordt het beschouwd als een aanbeveling. Dan noemen ze het dat iemand ambitieus is. Dan zeg je dat anders en dan is het een aanbeveling, hè? Maar goed. Moeilijk allemaal hoor, die dingen. Maar denk er maar eens over na. Maar er zouden er veel komen die zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. Er zijn er ook bij geweest die zeggen niet meteen, ik ben de Christus, maar doen wel alsof. Er zijn er zelfs die bloedserieus genomen worden die zeggen, ik ben de plaatsvervanger van Christus. Voor dat doel verkleden ze zich ook nog. in dameskleding, wat alle mannen voor in die kringen overigens verboden is. Verder, maar... ik begrijp die dingen echt niet. Ik kan dat echt niet volgen. En ze worden serieus genomen, let maar op. Mensen vinden het prachtig. Nou goed. Ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Daar komt de term antichrist ook vandaan. Iemand die zich stelt in de plaats van Christus. En Johannes zegt erover, gij weet dat de antichrist zal komen. Hij zegt, maar er zijn ook nu vele antichristen geworden. Ze zijn uit ons uitgegaan. Uit ons midden. En Paulus zegt het ook. Tot de ouderlingen van Efeze. Hij zegt, uit uw midden zullen opstaan enzovoorts. Die net doen als onze lieve Heer zijn, die zich gedragen als hoofd van de gemeente. Mondiaal, dan wel regionaal, dan wel plaatselijk. In het laatste geval heet het een secte. En als het mondiaal is, in het eerste geval dus, heet het de Rooms-Katholieke Kerk. Maar goed. Ik zeg die dingen maar glashard. Hè. Als je praat over secten, dan kom je het eerst terecht bij de grote erkende kerkgenootschappen. Dat zijn secten. En wij die nergens bij horen, wij zijn geen secte, wij zijn vrij. We hebben maar één hoofd, Christus, hoop ik tenminste voor u. Hè? Het is altijd precies omgekeerd, hoor, dit soort dingen. Maar vooruit. Er zullen er velen komen. Ik ben de Christus, er zullen velen verleiden. De laatste is uiteraard die antichrist die komen zal. Die ene. Die zich zou laten aanbidden in de tempel Gods, of hoe het er maar staat. In Daniel al, hè? Ik bedoel niet eens in de eerste plaats, 2 Thessalonicenzen 2... Daarover hebben we het later over. Er zullen er velen komen. Ook naar Joodse maatstaven zijn er al vroeg geweest, kort na deze tijd van die het Matthäus-evangelie beschrijft, luid die zich onder de Joden voor Messias uitgaven enzovoorts. Hè. Daar hebben wij tot op heden de naam Palestina aan te danken voor een land dat Canaan heet. Want Palestina is niet de naam voor het beloofde land of voor het land Israël. Palestina is de naam van het land van de Palestijnen. Maar na de laatste Joodse opstand onder Bar Kokhba hebben de Romeinen het land omgedoopt in Palestina. Sindsdien heet het zo. Om de herinnering aan Israël, dan wel Juda of het Joodse volk, weg te doen. Dat is ze niet gelukt. En tot op vandaag hebben de Joden daar dan dus problemen mee. Want mensen die daar woonden worden Palestijnen genoemd. En dus was het hun land, want dat land heet Palestina. Maar het land heet geen Palestina. Nou ja, het heet het al 1700 jaar geloof ik zoiets. Maar zo heet het niet. Palestina is de naam van de Gazastrook. Daar woonden de Filistijnen, de Palestijnen. Allemaal verwarring, zuster. Men doet er met opzet, dat heet politiek. Soms heet het trouwens ook theologie. Theologie, dat is bijbelse woorden en onbijbelse betekenis geven. En dan lijkt het net alsof je bijbels praat, maar in werkelijkheid geef je al die begrippen een andere betekenis. En je hebt het helemaal dus niet over het woord van God, je gebruikt alleen termen eruit. Maar heb ze eerst een andere inhoud gegeven, dat is wat gebeurt. Wolven in schaapsklederen heette dat, hè? In de Bijbel al. Maar goed, daar zullen we het ook niet over hebben. We hebben nog aanleiding genoeg om dat uitgebreider te bespreken. Er zullen velen komen zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat is de samenvatting van mijn geschiedenislessen op school. Dat begon met de Batavieren die de Rijn afkwamen. Op die waterfietsen, weet u wel, de Batavusfiets. Maar en daarna was het oorlog en soms even een 12-jarig bestand of zoiets. Maar dan was het weer 80 jaar oorlog, weet u wel, zoiets was dat. Hè? Oorlogen. We gebruiken zelfs oorlogen om de tijd aan te duiden. Was het voor of na de oorlog? Zo ja, welke oorlog? De Zesdaagse, de 30-jarige oorlog, heb je ook nog trouwens, de 80-jarige oorlog, weet je veel wat, hè? En 1418, u weet wat 1418 betekent, hè? Nee, dat is niet de tijd van Jacobo van Beieren, 1418. 1418 is de eerste Wereldoorlog. Heel eigenaardig vind ik dat soort dingen, hè? Oorlogen Constant. Waarom? Omdat er geen orde is in de wereld. En dat komt natuurlijk ook omdat er, omdat die macht van de overste deze wereld gebroken is. En de Heer houdt het ook zo. Dat wil zeggen, iedereen die probeert om een wereldrijk op te richten, gaat daarmee zijn eigen ondergang tegemoet. Het is sinds het Romeinse Rijk dus ook niet meer gelukt. En redelijk kort na de Bijbelse tijd viel het dan ook inderdaad uiteen. En daarna is er nooit meer zo'n rijk gekomen. En wij herinneren ons, van de, want u weet dat ik geschiedenisles gehad heb nog op school. Hè. Wij herinneren ons Karel de Grote, Karel de Vijfde, Karel I. Was dat is er ook een? Nou goed. Willem II. Hofnar. Nou ja, ik wil Karel de Grote, Karel de Vijfde. Nou, die was goed, hè, Karel de Vijfde. En dan had je nog Nappi. Uit de reeks Nappi, Neppi en Eppi. En Neppi had je ook nog trouwens. Dat was Nebukadnezar, Nappi is Napoleon, Eppi is Antiochus Epiphanes. Epiphanes, nou goed, want zo noem ik ze dan altijd. Maar in ieder geval, al die lui hebben het geprobeerd. Ik bedoel Napoleon en er was nog zo'n Duitser waarvan ik altijd de naam kwijt ben. Maar die schijnt dat ook geprobeerd te hebben. Die noemde het nog een duizendjarig rijk ook. Over hoogmoedswaanzin gesproken. Ja. Maar in die kringen vind je dat nogal veel hoor, overigens. Hè. Oorlog in plaats van vrede, vergis je niet, de duivel wil vrede. De duivel is degene die de mensheid wil verenigen in één koninkrijk, met hem aan het hoofd. In de plaats van Christus. Waar heb ik dat toch meer gehoord? Laat me zitten. Het lijkt me beter om dat niet uit te leggen. Maar het streven naar eenheid van de volkeren, dat wordt wel eens gezien als christelijk, maar het is in werkelijkheid helemaal niet. Het is antichristelijk. Dat is wat de duivel doet. De Heer buiten de deur en hij aan het hoofd van een wereldrijk. Enzovoorts. En tot op zekere hoogte zal hij daar ook in slagen in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar tegelijkertijd wordt het zijn ondergang. Het is maar korte tijd, hè. Dat weet hij ook, dus ja, waar is hij eigenlijk mee bezig? Toe maar. Daar hebben we het ook nog over. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dan niet meteen zeggen, en dat is een teken van de naderende wederkomst van Christus, want het is niet zo. Staat hier. Want wat staat er? Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Heb je dat? Zo eindigt het wellicht, maar wat hier staat is, zo begint het. Dat is wat men op korte termijn te verwachten had. Zie. En dan wordt het herhaald. Want het volk zal tegen het volk opstaan. En het koninkrijk tegen het koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verschillende plaatsen. Waar ook ter wereld. En dan niet meteen zeggen, en dat is een teken van de naderende wederkomst van Christus. Want wat staat er? Doch al die dingen zijn een begin der smarten. Dat is niet het einde, dat is het begin. Dat is kenmerkend voor onze tijd. En als u de indruk hebt dat die dingen toch toenemen, moet ik u zeggen dat de kans groot is dat u die indruk alleen hebt omdat u er meer van hoort. Wij horen meteen wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. We zien het meteen op internet of op televisie, weet je veel waar. Het komt over de radio, je weet het meteen. Of je krijgt meteen een
SMS'je,
oh ja. Nou ja, hoe die afkortingen maar luiden dan. En je weet het meteen, wat je ermee moet. Ja, dat weet je ook niet. Maar je denkt, goh, het is toch wel erg, overal ellende. Ja, wist je het maar niet, dan zou je daar ook verder geen probleem mee hebben, denk ik. Dat meen ik serieus. Ik geloof niet dat het zo nuttig is dat we dat allemaal weten. Dat meen ik. Het houdt ons maar bezig. De wereld trekt onze aandacht. De duivel zorgt ervoor. Ik denk dat onze moderne communicatiemiddelen in de eerste plaats tot doel hebben om ons van belangrijke zaken af te houden. En ons bezig te houden met de waan van de dag. Maar dat is ook waanzin. Nou goed. Maar het zal allemaal gebeuren. Al die dingen zijn het begin, de smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukkingen en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijn naams wil. Maar u weet dat wat hier beschreven wordt meteen begon, nog in Bijbelse tijd eigenlijk al. Als je probeert te verdiepen in de oudste christelijke geschiedenis, dan word je hiermee geconfronteerd. Nou ja, met wat er staat in Handelingen, en daarna krijg je meteen Nero en de grote christenvervolgingen enzovoorts. Al het positieve nieuws wat er uit die tijd te melden valt, is men vergeten. Misschien wel daardoor, want dat is er ook wel. Maar dat is wat men weet, zo is het begonnen. Zie? En tot op zekere hoogte duurt dat nog voort, afhankelijk van waar ter wereld. Er zullen er velen struikelen, geërgerd worden, ten val gebracht worden, dat is wat het is, hè. En zullen elkaar overleveren en elkander haten, en vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. De geschiedenis mag dan een geschiedenis zijn van oorlog, de kerkgeschiedenis, of zullen we zeggen, de geschiedenis van de theologie, is er ook een van oorlog, bloedige oorlogen wel te verstaan. Ik denk altijd, wat ben ik blij dat ik in die tijd niet geleefd heb. Want dan was ik nooit 62 ooit nog eens geworden. Hè? Echt niet. Dat red je niet. Daar voor die tijd lag je hoofd er al lang naast. Hè? Dan heb je toch je ziel onder je arm, denk ik. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ja, ik maak er maar grappen over, maar dat, het is natuurlijk bloedserieus. En ik denk er dikwijls aan, hè. We mogen blij zijn met de vrijheid die we hebben. Maar valse profeten, er zijn er heel wat geweest. Er zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden, verkoelen, liefde hoort warm te zijn. Maar het is er niet meer, hè. En dan staat er, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dat wil zeggen, volharden zal waarbij? Ja, tuurlijk, in geloof. Waar bleven de eerste christenen in volharden ook alweer? Staat er ogenblikkelijk, hè? Er staat er, er kwamen er 3000 tot geloof, ze werden gedoopt. En wat deden ze daarna? Volharden. In de leer der apostelen, in het gebed, breking des broods en de gebeden. Namelijk in de gemeenschap rondom dat woord van God. En dagelijks openden ze schriften, ze gingen rond lerende. Dagelijks, hè? Huis aan huis of zoiets, en in de huizen, bij wie dan ook maar, dagelijks, moet je je voorstellen. En dat komt omdat ze nog geen, hoe heet het? SMS'jes hoeven, SMS'jes hoeven te versturen, of te ontvangen, of te beantwoorden. Vind ik altijd zo top, misschien moet je lettertje zoeken. Verschrikkelijk zeg, dan heb je op school je typdiploma gehaald en dan krijg je zo'n toetsenbordje voor je. Ik vind het echt belachelijk, dat noemen ze vooruitgang. Hè? Dan heb ik mijn leven lang de andere kant opgelopen. Maar vooruit. Matthäus 24. Wie volharden zal tot het einde? In geloof uiteraard. Volharding is een synoniem voor trouw. En trouw is een synoniem voor geloof. Het ligt dicht bij elkaar, hoor, die termen. Ondanks alles. Volharding drukt uit dat er strijd is. Hè? Dat men moet volhouden. Dat men last heeft van allerlei wind der leer door bedriegerij der mensen. Om tot dwaling te brengen. Waar staat het ook weer? Efeze 4 bijvoorbeeld en zo, hè. En dan staat er, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. Begin achterin, einde van wat? U weet het antwoord. Mijn antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het einde van wat? Het einde van deze eeuw, uit vers 3. En deze eeuw is pas echt beëindigd, niet als de toekomende eeuw aanbreekt, want dat is al lang gebeurd. Maar als die toekomende eeuw zich gevestigd heeft in heel de wereld, in heel de schepping. En dat is op zijn vroegst een definitief bij het binden van Satan. In ieder geval, dan komt een eind aan zijn heerschappij. En dan ga ik er even aan voorbij dat na de 1000 jaren Satan nog korte tijd zou worden losgelaten enzovoort. Maar dat is inderdaad korte tijd waar ik nou in dit verband niet op in wil gaan. Maar officieel, het einde van de tegenwoordige boze eeuw is definitief aan het einde van de 6e bedeling. Niet aan het eind van de 70e week van Daniel, maar 33 jaar later. Dat kan ik nu steeds zeggen, 33 jaar later. Dat heb ik voldoende verklaard. Hè? Als alle volkeren aan de Heer zijn onderworpen. En als Satan gebonden wordt. En voor het zover is, zal dit evangelie des koninkrijks in de gehele wereld gepredikt worden. Let op wat er niet staat. Er staat niet andersom. Er staat niet, zodra dit evangelie gepredikt is in heel de wereld, komt de Heer. Velen denken dat er staat. Ja, waarom ze dat denken, weet ik ook niet. Maar daar heb ik alleen een psychologische verklaring voor. Maar het staat er niet, hè. Er zijn mensen die denken dat als wij niet het evangelie brengen over heel de wereld, komt de Heer nooit terug. En dat zal dus waarschijnlijk de reden zijn dat het zo slecht gebeurt. Nou ja, ja, het is natuurlijk cynisch bedoeld, zuster. Ja, dat is cynisch bedoeld, ja. Want als je dat echt gelooft, wat doe je dan hier nog? Ja. Wegwezen, aan je werk. Sommigen denken echt dat ze door hun activiteiten de wederkomst van Christus mogelijk maken, dan wel op zijn minst verhaasten kunnen. Omdat de Heer zit te wachten tot wij het werk gedaan hebben. Dan kan hij lang wachten. Dan komt hij niet. Dat is ook niet zo. Het is trouwens een dwaze gedachte, los van dat de Bijbel het ook niet leert. Hè? De Heer zelf zal zorgen, bewust, dat wil zeggen met kracht, dat evangelie gepredikt zal worden in de hele wereld. Vooral in die dagen waarin dat koninkrijk van Christus openbaar zal worden. Maar dat is niet eens, dat is niet in onze dagen in elk geval. En om het eenvoudig te houden nu nog, later wordt het iets ingewikkelder, maar in principe is dat de taak van Israël, van de 12 stammen van Israël, straks na de 70e week van Daniel. Dat is het werk van de 144.000, maar ik dacht dat we dat hier al genoemd hadden, maar dat weet ik niet meer. Komt in ieder geval nog wel een keer voorbij. Hè? Maar u merkt dat in dit schriftgedeelte weliswaar algemene omstandigheden beschreven worden, maar niet specifieke. De specifieke dingen komen vanaf vers 15. Want de vraag was, wat zal het teken zijn? Waaraan kun je het herkennen? En als de Heer dan een teken geeft, dan zijn we in vers 15. Ik ben altijd blij dat men hier een nieuwe pericoop begonnen is in de Bijbel. Want dan hoort u ook van anderen dat het zo is. Hè? Vanaf hier wordt het specifieker. Worden specifieke gebeurtenissen genoemd die achtereenvolgens zouden plaatsvinden. Ik zei u, de Engelsen noemen het de Second Sermon on the Mount, de tweede bergrede. Maar een andere term die men ervoor heeft is de backbone of prophecy. De ruggengraat van de profetie. Van het profetisch woord. En dat lijkt me heel correct. Het is de, nou ja, de ruggengraat vind ik altijd, maar ik ben technicus van huis uit, vind ik altijd het chronologisch schema, de cijfertjes, de getallen. Maar dit is een betere natuurlijk, hè? De volgorde der gebeurtenissen. Want we hebben weliswaar uitgebreide profetieën in het Oude Testament, maar als je de volgorde der gebeurtenissen zoekt, heb je daar niet zo geweldig veel aan. Maar een heel klein beetje wat je vindt. En Petrus zegt zelfs dat de profeten nogal tamelijk moeite hadden met de Heer, dat het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Zo van, ze kwamen er wel achter dat de volgorde was en daarna hebben ze nog wat meer geleerd. Maar dat soort dingen. Je leest over het lijden van Christus in het Oude Testament, ook van zijn heerlijkheid. En de vraag is, in welke volgorde is dat dan? Die is al moeilijk. Laat staan de rest. Want God redeneert niet langs een chronologisch schema. Dat is ook een goede verklaring voor. Namelijk, als profetie mogelijk is, als men van tevoren de dingen kan voorzeggen, dan betekent het dat men als het ware boven de tijd staat. Dat men als het ware de tijd kan overzien. Zie? En als men dat kan, dan is tijd dus niet meer de belangrijkste dimensie of maateenheid. Dan doet het er niet meer zoveel toe wat eerst en wat daarna. Het is veel belangrijker dat men weet de samenhang der dingen. En zo vinden we het ook vaak terug in het profetisch woord. Samenhang der dingen. Van oorzaak en gevolg enzovoorts. Maar exacte volgorde, dat is moeilijk te vinden. Maar Daniel 9 was zo'n schriftgedeelte, 24 tot 27, 7 weken, 62 weken, gat er tussen, dan nog 1 week, dus netjes op volgorde. En een ander schriftgedeelte, wat netjes op volgorde staat, is hier Matthäus 24. In Openbaring, van Openbaring durf ik in dit verband niks te zeggen. Ik ben van mening dat daar een heleboel gewoon op volgorde staat. Het probleem in Openbaring is alleen dat soms daartussendoor wat andere dingen verteld worden. En vast verteld wordt hoe het aflopen gaat. En soms wordt ook verteld hoe het zo gekomen is eigenlijk. Wordt ver teruggegrepen en ver vooruitgegrepen. Maar dan nog staat het heel aardig op volgorde hoor. Je hoeft daar de weg niet in kwijt te raken. Echt niet. Maar goed, Matthäus 24 schijnt dat makkelijker te zijn, mede door het ontbreken van veel symboliek. Symboliek vind je in Openbaring, dat zou wel het echte probleem van Openbaring zijn, in het algemeen. Maar daar komen we nog terecht. Vers 15. Wanneer gij dan zult zien, dan is emfatisch, heet dat. Dat wil zeggen samenvattend. De heer vat het voorgaande samen, oké, dat hebben we gehad. Kortom, had ze ook een mooie uitdrukking geweest, bij elkaar. Hè? Dan, wanneer gij dan? Dat is niet een tijdsaanduiding, maar het is samenvattend. Hè? Wanneer, het had ook nu kunnen staan, en nu en dan is het tegenovergestelde, soms in het Nederlands, maar soms is het hetzelfde. En als hij hier nu gestaan had, had het dezelfde betekenis gehad. In de zin van na het voorafgaande. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting. Maar ja, wij weten niet wat een gruwel der verwoesting is, normaal gesproken. En de enige uitleg, luistert u goed, de enige uitleg, een goede uitleg voor dit soort termen, is altijd die ontleend is aan en dus gebaseerd is op het oud-testamentische profetisch woord. Het doet er niet toe wat de gruwel betekent in het Nederlands. Het doet ook niet wat het in het Grieks betekent eigenlijk. Het gaat erom, wat is de oorspronkelijke betekenis? Vinden we de uitdrukking terug in het Oude Testament en wat betekent het daar? Voor degenen die het wat makkelijker willen hebben, de klassieke regel is altijd, je zoekt het woord op overal waar het in de Bijbel voorkomt, en als je er dan nog niet uitkomt, dan geef je extra aandacht aan de eerste keer dat het voorkomt, en dat is vrijwel altijd het Oude Testament. En ik heb hem iets breder, ik zeg, het gaat om wat het in het Oude Testament betekent, hè. En gruwel der verwoesting. En als je niet weet waar je zoeken moet, dat is ook makkelijk, want staat erbij. Waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Ja, dat moet je terug kunnen vinden. En dan weten we wat het is. Het is die gruwelijke vleugel uit Daniel 9 vers 27. Want over die gruwelijke vleugel, staat er toch gruwelijke vleugel, zou verwoesting wezen. Vastbesloten tot het einde toe. Even opzoeken. Daniel 9 vers 27. Ja, daar staat. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester of zal verwoesting. Ik had net zo goed gekund hoor. Zal verwoesting zijn. Ook tot de voleinding toe. Niet de volleinding der eeuw, volleinding van de 70 weken. U weet wel, bedeling van volheid der tijden. In dit geval gaat het over 70 weken. Zal verwoesting zijn. En dus heet het gruwel der verwoesting. Dat wil zeggen, een gruwel op grond waarvan verwoesting zal komen. Die gruwel is gewoon dat beeld uit Daniel 2, uit Daniel 3, uit, wat het maar was, Daniel 8 ook, geloof ik, ja. Daniel 11, noem maar op. Dat beeld. Dat zou opgericht worden in Jeruzalem in het midden van de 70ste week van Daniel. In de helft der week. En als zover is, als dat beeld wordt opgericht, dan is dat de aanleiding voor de Heer om die verdrukking, om dat oordeel over de gehele Joodse staat en meer specifiek over Jeruzalem te brengen. Met nog 3,5 jaar te gaan. En zo komen wij aan de 3,5 jaar van grote verdrukking. Niet 7 jaar van grote verdrukking. Als men het heeft over 7 jaar, heeft men de grote verdrukking verward met de 70ste week van Daniel. Gebeurt heel veel, hoor. Heeft men het over de 70ste week van Daniel. Men noemt het de grote verdrukking. En dan heeft men ook nog het lef om te zeggen dat de gemeente midden in de grote verdrukking wordt opgenomen enzovoort. Het is allemaal niet zo. Er is geen grote verdrukking. Die begint pas in het midden van de 70ste week van Daniel. En er wordt wel wat opgenomen, maar dat zijn de twee getuigen. De gemeente is al lang weg. Het is allemaal verwarring van begrippen. Maar die gruwel, die gruwelijke vleugel, dat afgodsbeeld, zal daar staan. Dat dat een afgodsbeeld is, weten we heel zeker, omdat dat beeld in Daniel een paar keer genoemd wordt in verschillende hoofdstukken. Wij komen daar nog op terecht, maar ik moet nog eenmaal ergens beginnen. En de Backbone of Prophecy leek mij een beter begin dan Daniel. Maar in Daniel vinden we profetieën die nagaande, die al een vervulling gehad hebben, ook in het verleden, in de dagen van Epi. Antiochus, Epiphanes, die de tempel ontwijdde door er een beeld op te richten, gewijd aan Zeus, dan wel Jupiter, afhankelijk van wie het navertelt, of het Grieks is of Latijn, hè. Het Griekse is Zeus, als het Latijn is het Jupiter. Nou goed, een beeld van de Satan. Zeus is trouwens Satan, dat doet er nou niet toe. Jupiter dus ook. Maar daar gaat het nou verder niet om. En dus is het ook de antichrist. Maar zo'n beeld heeft er al een keer gestaan. En dus weten we precies hoe het vervuld zal worden. Dat is het nut, als je het zo mag zeggen, van de zogenaamde voorvervullingen. Ja. Dus wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel, niet maar een afgodsbeeld. Er staan er nogal wat in Jeruzalem, hoor, trouwens. Waar niet, denk ik ook wel eens. Hè? Maar die waar Daniel van gesproken heeft. Staande in de heilige plaats, niet Daniel, want Daniel stond niet in de heilige plaats. Die was in Babel, hè. Dat wil zeggen, dat beeld staat in de heilige plaats. En nou kom ik weer met mijn commentaar, heb ik al eerder gegeven, en het komt nog wel een paar keer voorbij. Er staat heilige plaats, waarom staat er niet tempel? Want dat moet je meteen denken. Er is een goed antwoord op. Die is er niet, daarom heet het heilige plaats. Ik heb meer aanwijzingen uit de Bijbel dat er geen tempel is dan dat er wel een tempel is. Hè? En op grond van dit vers, geen tempel. De heilige plaats. Goed. Staande in de heilige plaats, die leest, die merken daarop, dat wil zeggen, niet die dit woord leest uiteraard, maar die Daniel leest. Let erop, wat hoe het beschreven wordt. Het is heus duidelijk genoeg. Als je maar niet zelf er van alles bij verzint. Speculatie hoort er ook niet bij, hè. Nou. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan heb je een tijdstip. En dit is kenmerkend voor het tijdstip. Niet de datum wordt genoemd, maar de gebeurtenis. Dit is het midden van de 70ste week van Daniel. Dan zijn er 3,5 jaar van vrede om, maar met 3,5 jaar nog te gaan, tot aan de verwoesting van Jeruzalem definitief. En daarmee de ondergang van de Joodse staat en de verschijning van de Heer en zijn 10.000 heiligen op de Olijfberg. Dan wel boven de Olijfberg. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats, die het leest merken erop, dat als dan die in Judea zijn vluchten, vlieden op de bergen, en de heilige plaats ligt in Judea, maar meer in het algemeen, of je nou een land kent dat Judea heet of niet, maakt weinig uit. Judea betekent toch gewoon maar het land van de Joden. Er is dus een Joodse staat en dat geeft mij de gelegenheid om nog wat te zeggen wat ik nog niet gezegd heb, geloof ik. Dat is dit, dat als deze 70ste week begint, wordt die op een of andere wijze geacht aan te sluiten bij de 69ste week van Daniël. Dat wil zeggen, in zekere zin gaat de geschiedenis dan verder waar hij gebleven was, want men zou onze tegenwoordige bedeling wel degelijk beschouwen als een parenthese, als een onderbreking, zoals ook daadwerkelijk die tijdrekening uit Daniël werd onderbroken. Heb u dat nog? Met andere woorden, geschiedenis gaat verder waar hij gebleven was. En als ik het heel vlug zeg, zeg ik het als volgt. De partij wordt alsnog afgemaakt. Ik heb het over schaken. Ik weet niet of u weet hoe dat werkt. Maar een afgebroken partij betekent, ze stoppen er nu mee, de klokken staan stil. Het gaat met een schaakklok, klokken staan stil. De stukken gaan weer in het doosje met een schuifje erop, zal ik maar zeggen. Het bord gaat in de kast enzovoort. En daar blijft het totdat de afgebroken partij vervolgd wordt. En dan komt het bord er weer te staan, dan komen de stukken er weer op. Zijn dat dezelfde stukken? Ja, dat weten we niet helemaal, maar een paard is een paard en een loper is een loper. En dus is het hetzelfde. Hè? Huh? En zo gaat het straks verder. Dat wil zeggen, het is een andere generatie, het zijn niet dezelfde mensen, het zijn niet dezelfde stukken, maar wel in dezelfde functie. En dat betekent dat je dus, om het maar heel eenvoudig te zeggen, dat er dan in die toekomst weer een Joodse staat moet zijn. Ik kan u het laten lezen als u dat wilt. Ik geloof dat het Nederlands boek stamt uit, nou, dat weet ik het niet zeker, want ik heb zo'n waardeloos geheugen. 1856 was het, geloof ik. Het kan ook 1865 geweest, weet ik veel. Nederland van H.C. Voorhoeven, dat is Nederlander, die schreef dat op een of andere manier er dus weer een Joodse staat moet zijn, een ongelovige Joodse staat wel te bestaan, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat groot gelijk. Dat is wat de Bijbel zegt. Nu is het makkelijk praten, want die staat heeft zijn 50-jarig jubileum al gevierd. En het Zionisme heeft al lang geleden zijn 100-jarig jubileum gevierd. Bij nadere inzien, het is 110 jaar inmiddels. Zo lang al, maar Voorhoeven leefde daarvoor en schreef die dingen. En hij was niet de enige overigens, maar ik vind het wel leuk dat er ook een Nederlander was die dat gepubliceerd heeft, hè. Natuurlijk komt er weer zo'n Joodse staat, dat is een van de stukken op het bord. Maar het verhaal gaat veel verder. Want er waren nog meer van die landen, en ik weet niet of u tot u doorgedrongen is, maar sinds ongeveer, in ieder geval door de Eerste Wereldoorlog, staan er weer heel wat landen op de kaart die er eeuwenlang afgewezen zijn, maar ze staan er weer, met Bijbelse namen. Inclusief een volk der Filistijnen. Toch? En iets als Libanon, Syrië en Egypte niet te vergeten. Enzovoort. Die landen zijn allemaal ontstaan omstreeks of na of door, maar in ieder geval naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. En sindsdien staan die stukken weer op de kaart. En ook een wereldrijk moet er nog komen, want dat was er in de dagen van de Heer Jezus. Nou ja, dat was het Romeinse Rijk, vandaar dat sommigen denken, dat meestal gedacht wordt, dat Romeinse Rijk zich zou herstellen. Maar dat berust op een misverstand, hè. Nee, er komt gewoon weer een wereldrijk in de reeks. Zoals het vroeger ook al was. Het Egyptische Rijk, het Assyrische Rijk, het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. En nou komt er opnieuw weer zo'n wereldrijk. Waarvan de hoofdstad Babel zal zijn weer. De enige uitzondering uit de reeks was het Romeinse Rijk. Dat had niet letterlijk Babel als hoofdstad. Maar die daarvoor, voor zover de rijken in Daniël vermeld worden, vanaf Babel, was Babel de hoofdstad. Want Babel was de hoofdstad van het Babylonische Rijk, van het Medo-Persische Rijk, van het Griekse Rijk. Toen kwam het vierde uit die reeks. Dat is verscheiden van al de voorgaande, staat er in Daniel 7. Dat klopt, het had niet Babel als hoofdstad. Maar Rome wordt overdrachtelijk wel degelijk als Babel aangeduid, hè. Maar dat terzijde, maar in de toekomst wordt het weer een rijk met Babel als hoofdstad. En het wordt geacht niet een hersteld Romeins rijk te zijn. Het wordt geacht een hersteld Grieks rijk te zijn. En via het Griekse rijk van Alexander de Grote wordt het geacht een hersteld Babylonisch rijk te zijn. Want het Griekse rijk was een hersteld Babylonisch rijk. Nee, volgens Alexander de Grote zelf. Die wilde het oude rijk van Babel herstellen. En Babel herbouwen, tot hoofdstad maken enzovoorts. Had hij beter niet kunnen doen, het heeft hem zijn leven gekost. Want het was nog zover niet. Het was nog geen tijd voor een herstel van Babel. Er zouden 7 tijden overheen gaan. En die 7 tijden waren nog niet om. Ik geloof dat God zelf heeft ingegrepen. Zover was het nog niet. Maar hij is daarmee wel een voorbeeld van degene die in de toekomst dat Babylonische Rijk wel zal herstellen. Met Babel als hoofdstad, letterlijk zoals het in de Bijbel staat. Consequent blijven. We hebben het daar nog over. Maar wat ik probeerde te zeggen is, de geschiedenis gaat verder waar hij gebleven is. Met een ongelovige Joodse staat, en de Heer heeft met die ongelovige Joodse staat in de eerste plaats een rekening te vereffenen. Met de opvolgers van de Joodse staat, de erfgenamen dus daarvan. Dat zijn de Zionisten, dat kan niet anders. En wellicht een hersteld Sanhedrin. Nou ja, dat bestaat inmiddels. Maar ja, dat zegt niet zoveel. Het wordt over het algemeen overschat, want maar het bestaat, ja. Men zegt ook, de Joden zijn van plan de tempel te herbouwen. Dan moet ik u zeggen, elke Jood droomt daar bij gelegenheid van. Maar voor zover er concreet mensen plannen hebben, is dat maar een heel klein groepje in Israël. En niemand neemt ze daar serieus. Ik laat nooit een gelegenheid voorbij gaan om daar navraag naar te doen. En dan, oh ja, dat is een soort groepje, secte, weet je wel, die daar, nou ja, die willen een nieuwe tempel bouwen enzovoorts. En die hebben ook met 70 man bij elkaar gekregen. En ze zegt, nou zijn wij vanaf nu het Sanhedrin. Maar ja, iedereen kan roepen, wij zijn het Sanhedrin. Het is maar de vraag hoeveel gezag je dan hebt. Hè? Heb je dat? Zeg niet zoveel, je moet er niet te veel aan verbinden. Waar het over gaat, in ieder geval, is dat hij een rekening te verheffen heeft met de leiding van een ongelovige Joodse staat. En dat zal hij doen, als eerste. Daar is de geschiedenis gebleven. Niet omdat men hem gekruist heeft, maar omdat men hem afgewezen heeft na zijn opstanding. Laat dat ook vooral goed tot u doordringen. De zonde van het Joodse volk is niet dat ze hem gekruist hebben. Was het dan geen zonde? Ja, maar de Heer bad, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Dus daar hebben we het niet over. Waar we het over hebben, is dat men daarna bij meerdere gelegenheden op het niveau van het Sanhedrin, hoger Joods niveau was er niet, heeft men de Messias afgewezen. En God heeft met hen een rekening te vereffenen, uiteraard. En dat gaat gebeuren dan. En daarvoor moest het dus ook inderdaad weer zo'n staat zijn. En hoe atheïstisch die Zionisten ook mogen wezen, wat zij doen is volstrekt in overeenstemming met het profetisch woord. Dat ze niet kennen natuurlijk. Nou ja, en dat was precies wat het Sanhedrin, de orthodoxe Joden, deden toen ze de Heer kruisigden. Zij deden wat het profetisch woord daarover gezegd had. Onwetend. Maar ze hadden kunnen weten. En als ze alles vervuld hadden wat de profeten gesproken hadden enzovoort. Want zo staat het er dan, hè? Laconiek. Maar goed. Juda dan. Dat in Judea zijn die vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets als huis weg te nemen, die op dak is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten de zogende vrouwen die dagen, doch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters nog op een sabbat. En ik heb geoefend om het zo snel mogelijk voor te lezen, want er is grote haast bij. Ja. Dat ga ik automatisch snel lezen. Dat is wegwezen. Dat gaat snel. Dat wil zeggen, dat breekt niet langzamerhand uit. Dat is heel onverwacht en het is een kwestie van seconden. Nou ja, hooguit minuten. Maar meer ook niet, hè? Dus niks meenemen, niet meer in huis gaan, net alsof er brand uitbreekt. Zoiets is het. En misschien is het dat ook wel letterlijk, dat weet ik niet. Het zal me niet verbazen. Maar ik speculeer daar liever niet over. Maar men zou zich haasten als hij vers 20 staat, doch bidt dat die vlucht niet geschieden des winters nog op het sabbat. Dan begrijp je toch waar het over gaat, hè? Dan kan je niet zo snel wegwezen. En in de winter, dan is het helemaal onverstandig om snel weg te wezen, want dan moet je eerst dik aankleden en warme kleding meenemen, weet je veel wat. En als het sabbat is, ja, dan hoe kom je weg? Hè? Er rijdt geen Joodse bus of taxi of wat dan ook op de sabbat, hoor. Onder de treinen maar te zwijgen. Hè? Het enige wat je kunt vinden is een Arabische taxi of zoiets. En daar ben je toch nog niet gelukkig lijkt mij onder die omstandigheden. Als Jood zeker niet. Je komt niet weg. En ik heb het eigenaardige vermoeden dat het dus wel degelijk op een sabbat is. Hè? Dat kan ik niet bewijzen. En daar heb ik ook geen behoefte aan. Maar dat gevoel heb ik dan altijd. Hè? Want waarom wordt het anders genoemd? Ja, een sabbat in de winter, dat lijkt me ja. En waarom moeten ze wegwezen? Wel, als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Maar die grote verdrukking zal men niet onderschatten. Die breekt dus van het ene moment op het andere uit. Over Jeruzalem hier, hè? Over Jeruzalem. Men zal dus ogenblikkelijk de stad verlaten, want de stad is het doel van dat oordeel. Wij waren in het midden van de 70ste week. Bij de gruwel der verwoesting, die staat in de heilige plaats. En dat is het laatste moment om te vluchten. Dat mag je rustig uit afleiden. Want als men nu nog moet vluchten, is men wel erg laat. Later zullen we zien dat in de eerste helft van de 70ste week sprake is van prediking van het evangelie in dezezelfde plaats. Dat wil zeggen in Jeruzalem. En het lijkt mij zo te zijn, maar dat zullen we ook nog zien, dat als men dan tot geloof komt, verlaat men ook, als het goed is, de stad en de staat. Dan gaat men meteen naar de plaats van God bereid in de woestijn. Dat zijn woorden uit Openbaring 12. Men zou namelijk meteen het land uitvluchten, deze antichristelijke staat. En als men wacht tot het oprichten van die gruwel der verwoesting, dan, dan heeft men wel erg haast als men nou nog weg wil. Het betekent tegelijkertijd ook dat het daarna dus blijkbaar niet meer kan. Daarom heeft men zo'n haast, uiteraard. Wat er gebeurt, weet ik niet precies, maar stel me zo voor dat de grenzen dichtgaan, dan kom je er niet meer uit. Moeilijker is het niet, of dat het land omsingeld is, bij wijze van spreken. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Ik kan beter de desbetreffende schriftgedeelten later met u lezen. Maar in ieder geval, men moet nu maken dat men wegkomt. Het is een kwestie van seconden, hooguit minuten. Waarom? Wel, als dan, vers 21, zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Let op dat er staat grote verdrukking hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld. Waarmee dus wat breder gekeken wordt dan alleen de Joodse staat. De uitdrukking grote verdrukking is ontleend aan Daniël 12 vers 1, staat er in mijn Bijbel netjes onder. Die zoek ik dan meteen maar op. Daniël 12 vers 1. Waar staat te der tijd, en dat is in het algemeen in de profetieën, een uitdrukking die verwijst naar de dagen van de wederkomst van Christus, te die tijd. Dan zal het geschieden, het zal zijn in die dagen, enzovoorts. Wijzend naar de toekomst. Te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, sinds het begin der wereld, zegt Matthäus 24. Dat is niet tegenstrijdig. Wereld kan heel goed de aanduiding zijn van de mensenwereld. Wereld in een beperktere toepassing van de term. Als je een Bijbels handboek hebt, daar staat dat er keurig in, hè, wat dat woord wereld allemaal kan betekenen. In de breedte of ook smaller. Maar er staat dus in Daniël 12 vers 1... dat er tijd van benauwdheid zal zijn als er niet is geweest sinds dat er een volk geweest is. Tot op diezelfde tijd toe, implicerend dat die grote verdrukking ook van alles te maken heeft met de volkeren. Dan wel de volkerenwereld. Niettemin, in dit vers, in Daniël 12 vers 1, wordt het een en ander toch beperkt tot wat in Daniël 9 vers 24 heet, uw volk en uw heilige stad. Dat blijkt uit de uitdrukking in verband met Michael, die voor de zonen uw volk staat. Dus wordt beperkt tot dat volk. Dat is weer het Joodse volk uiteraard. En het blijkt ook uit het laatste deel van het vers. Te dier tijd zal uw volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek, et cetera, et cetera. Verder ga ik er nu niet op in. Maar het gaat er maar om dat er staat dat in de dagen van die benauwdheid, die grote verdrukking, en verdrukking en benauwdheid zijn volstrekte synoniemen. Hè? Als je verdrukt wordt, dan krijg je benauwd. Als er wat op je borstkas ligt, zal ik maar zeggen, dan kun je niet meer ademen. Dat is dus benauwdheid. Verdrukking en benauwdheid. Maar in die tijd van verdrukking zal uw volk, het Joodse volk, verlost worden. Maar neem niet weg dat de verdrukking genoemd wordt, ook in verband met andere volkeren. Zeker ook in Daniël, overigens. En anders wel in Openbaring. Vervolgens moet ik zeggen dat wij de uitdrukking kennen, de grote verdrukking, die is ontleend aan dit vers uit Matthäus 24. Die grote verdrukking hebben wij het dan over. In de Bijbel is die uitdrukking niet zo vast. Dat wil zeggen, er worden veel andere uitdrukkingen voor gebruikt, waaronder die van benauwdheid, ook die van oordeel trouwens. Een dag van de benauwdheid van Jacob, een dag des toorns is ook een goeie uit Openbaring. En in Zefanje krijg je er nog veel meer. Eigenlijk ook, kan het ook gewoon heet dag des Heren. Dat is eigenlijk een veel vastere uitdrukking in de Bijbel. Dat wij die niet gebruiken komt omdat we die term een andere betekenis hebben gegeven. Want zo werkt theologie, zei ik. Men verstaat er de zondag onder. Hoe dat kan, dat begrijp je ook niet. Er staat, wee hen die de dag des Heren verwachten. Dat hij toch enkel duisternis zal zijn, enzovoorts. Ja. Je kan het niet helpen, maar het is heel lastig, dat soort dingen. Hè? En dus moeten wij zeggen, de grote verdrukking. Eigenlijk de vaste term is dag des Heren. Daar hebben we het ook nog over, maar vanavond niet. Maar dan, Matthäus 24, vers 21. Als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Het is tamelijk letterlijk Daniël 12 vers 1. Alleen die vervolgt met te dier tijd zal uw volk verlost worden. Dat gaat hier ook gebeuren. Wij weten precies hoe lang het nog duurt. Op de dag nauwkeurig zelfs. 1260 dagen. 3,5 jaar. 42 maanden. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dan nog de vagere term tijd, tijden. En een gedeelte des eens tijds, dat wil zeggen een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Maar vooruit, dat is ook 3,5 dus. Hè? En dan, vers 22, dat is een lastige, denk ik. Daar staat, zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Ik heb al eens horen noemen dat dus die grote verdrukking toch niet 3,5 jaar duurt, maar korter. Want dat staat hier dan, hè? Staat het toch? Uit Daniël krijg je de indruk 3,5 jaar, tweede helft van de zevende week van Daniël. En hier staat, zullen verkort worden. Ik heb ook wel eens horen zeggen, nou ja, de dagen worden korter. Want er staat er toch, de dagen zullen verkort worden. Ja, als je zo leest, dan vrees ik dat je niet veel begrijpt van wat je leest. Ongeacht wat je leest, of het de krant is of de Bijbel. Maar als je zo leest, dan ja. Hè? En als je gekort wordt op je salaris, wat betekent dat dan? Dat ze van al die briefjes een stukje hebben afgeknipt. Of zo. Toch niet, hè? Hoe kunnen die dagen nou verkort worden als het 3,5 jaar is en de Bijbel zegt het is 3,5 jaar, het is vast besloten enzovoorts? Het antwoord is simpel. Die grote verdrukking zou niet alleen maar over het Joodse volk komen. Hij zou trouwens ook komen over de 10 stammen van Israël. Nou ja, men leest Hosea, Jesaja, misschien nog duidelijker Amos. Een hele profetie gericht tot de 10 stammen van Israël. Inclusief Dag des Heren en alles. Wordt allemaal genoemd hoor. Komt ook over de 10 stammen dus. Zeker wel. Maar het komt over alle volkeren. Over heel de wereld. En het punt is gewoon dat die grote verdrukking die over alle volken komen zou, voor het Joodse volk beperkt wordt, in de tijd althans, tot 3,5 jaar. Soms denk ik ook dat het mede daardoor verhevigd wordt. Maar dat durf ik ook niet helemaal zeker te zeggen. In elk geval, na 3,5 jaar bestaat deze Joodse staat en stad niet meer. Wat valt er dan nog te verdrukken? Of te oordelen? Dat oordeel heeft zijn werk gedaan, is gebeurd, is niks van over. Zie? En dus, onder uitverkorenen wil, de term uitverkorenen is van oudsher en primair aanduiding van Israël. Meer specifiek een gelovig Israël. Het heeft later ook bredere toepassingen, dat weet ik wel. Wij zijn ook uitverkorenen enzovoorts. Maar u begrijpt dat het over de gemeente al lang niet meer gaat. Die wordt hier zelfs helemaal niet in genoemd. Want de draad wordt opgenomen in het midden van de 70ste week van Daniël. Komen we dan de gemeente niet tegen? Nou, vanavond niet meer in elk geval. Maar nog wel degelijk in Matthäus 24. Maar daar hebben we het nog wel over dan. Maar het hele punt is, de grote verdrukking zelf duurt namelijk totdat alle volkeren geoordeeld zijn. Wat komt over alle volkeren? En het is niet verdrukking, het is oordeel Gods. Met als doel dat een gelovig overblijfsel uit die volkeren overblijft en de 1000 jaren binnengaat. Met andere woorden, die grote verdrukking is pas beëindigd aan het eind van de 6e bedeling. Dat wil zeggen, aan het eind van de totale 40 jaar. En aangezien de verdrukking begint bij het Joodse volk, het oordeel begint bij het huis Gods toch, was al gezegd in het Oude Testament. Aangezien die verdrukking begint pas na 3,5 jaar, duurt de totale verdrukking dus 36,5 jaar. Vanaf het midden van de 70ste week tot het eind van de 70ste week, maar dat is alleen maar over het Joodse volk waar het beginnen zou. Maar daarna nog 33 jaar over de overige volkeren, op een of andere wijze. En daarna moet ik er nog iets op afdingen, want na de 70ste week staat er dat die verdrukking niet meteen over de volkeren komt, want eerst moeten die 144.000 verzegeld worden, zodat er overblijft dat nadat het Joodse volk aan de beurt geweest is, ik zeg het maar gewoon zoals het is en zo objectief mogelijk, nadat het Joodse volk aan de beurt is geweest, komen de 10 stammen aan de beurt. Opdat uit de 12 stammen, die 144.000 verzegeld kunnen worden, die de wereld ingestuurd worden om dit evangelie van het koninkrijk, zeg ik dan maar weer, te prediken. En terwijl het gepredikt wordt, komt ook de verdrukking. En die twee samen leiden tot een gelovig overblijfsel dat uit die verdrukking zou behouden worden. Een beetje verdrukking is nooit weg hoor. Samen met de prediking van het evangelie, het is nooit weg. is altijd wat makkelijker om het evangelie te prediken aan mensen die in de verdrukking zitten dan mensen die het voor de wind gaat. Ja, is zo. Als men in de verdrukking is, staat men er meer voor open. Maar hij heeft toch niks meer te verliezen. En dat weet men dan ook, hè. Mensen die het voor de wind gaat, hebben ook niks te verliezen, hoor. Maar dat weten ze niet. Daar zit het probleem. Maar goed, dus let op. De 1260 dagen zijn de verkorte dagen. En hier vind je dus ook, alleen al uit dit vers kun je concluderen dat het dus een periode moet zijn vanaf het eind van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Want die 1260 dagen van verdrukking zijn de verkorte dagen, er volgen er dus nog meer, alleen niet over het Joodse volk. Niet over deze uitverkorenen, om zo te zeggen. Zie? En dan heb je geen enkel probleem, hoor. Bij de verklaring althans van dit soort schriftgedeelten. Goed, dan staat er in vers 23, als dan, zo, dat wil zeggen in die dagen van de verdrukking, als dan zo iemand tot u zeggen zal, ziet, hier is de Christus, of daar is de Christus, gelooft het niet. En wat concluderen we eruit? Dat er mensen zijn die zeggen, zie, hier is de Christus en daar is de Christus. Dat is de conclusie die iedereen eruit trekt. En daarom trek ik ook die andere conclusie uit vers 20. Dat zal dus wel in de winter en op een sabbat zijn. Hebben jullie? Op precies dezelfde grond. Het wordt genoemd als een suggestie, maar je moet hem begrijpen. En in die dagen zal men inderdaad zeggen, hier is de Christus of daar. Want het zijn de dagen van de openbaring van de antichrist op aarde. Zijn openbaring begint meteen na de opname van de gemeente. Dat hebben we niet specifiek besproken, geloof ik. Maar dat zullen we dan nog wel doen. Wat openbaring erover leert, is dat de opname van de gemeente gepaard gaat met de nederwerping van Satan en zijn personeel uit de hemel op aarde. Om voor de hand liggende redenen, die duivel en zijn personeel, die vormden in de praktijk de regering over de wereld in de praktijk, maar vanaf de opname van de gemeente ligt dat bij de gemeente van eerstelingen, samen met Christus uiteraard. En dan is er dus geen ruimte in de hemel meer, althans voor de duivel. Bovendien heb ik u voorgelezen in de tijd en besproken Efeze 1, vers wat was het, 9 of 10 of wat het maar was. Waar de Heer twee dingen zou doen, weet u nog. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde aan zich onderwerpen. En dat wat in de hemel is, is voltooid aan het eind van onze bedeling. Dat wil zeggen, dan zijn wij daarin, eindelijk ook lichamelijk, en dan zijn zij daaruit. En dus op aarde geworpen. En dan verschijnen die lui dus op aarde. Dan wordt die antichrist openbaar, om zo te zeggen, met de term uit 2 Thessalonicenzen 2, die we nog zullen bespreken. Maar ja, één ding tegelijk. En liefst schriftgedeelte voor schriftgedeelte, want dat is makkelijker te volgen toch, dan dat ik ze allemaal tegelijk moet bespreken, hè. Maar er staat, zie, hier is de Christus op dan. Als ze dat zeggen, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, juist en vooral in die dagen. Er zullen grote tekenen en wonderheden doen. Dat deden ze in het verleden niet, maar dan wel. En dat ligt voor de hand, want het zijn engelen die uit de hemel gezet zijn, maar zijn en blijven engelen, ze kunnen alleen niet terug. Heb je dat? Ze zijn daaruit gezet. En als een engel op aarde verschijnt, dan verschijnt hij in de gedaante van een man, volgens de Bijbel. Zonder verdere filosofie daaromheen, speculatieve dingen. Gewoon, dus wat de Bijbel zegt. Er staat, er was een man, en wij weten uit het verband, het was een engel, en we lezen het woord man niet eens. We denken, het is een engel. Dat is ook zo. Maar niettemin als man. En zo verschijnen die lui op aarde en kunnen niet terug. Dus zijn mensen, althans zo zien ze eruit, op aarde. Ja, de Maitreya en zijn meesters der wijsheid. Ze worden al tientallen jaren aangekondigd dat ze zullen komen. Buiten de Bijbel om, notabene. Er worden andere oorsprongen aangegeven, maar ze komen eraan. Hè? Buitenaardse wezens uit een hogere beschaving dan de onze. Enzovoorts. De meest hoogst ontwikkelde mensen, die het materiële hadden overwonnen en dus kunstjes kunnen doen. Nou ja, wonderheden en tekenen. Enzovoorts. Ze komen eraan, hoor. Echt. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Tekenen en wonderen der leugen, heet het op een andere plaats. Nou, op andere plaatsen in de Bijbel. Zodat u meteen bent gewaarschuwd voor tekenen en wonderen enzovoorts. Nee, ik meen het heel serieus.
Maar er staat toch opgeschreven dat ze een leugenfeest zouden krijgen?
Nou ja, precies. Ja, natuurlijk. Ja, met tekenen en alles. Ja, de 2 Thessalonicenzen 2. Wij zullen het er nog over hebben. Maar ze geven zich uit voor Christus of voor Christussen of wat het maar was. En dus voor valse profeten, want Christus is een profeet en antichrist is een antiprofeet. Valse Christus is een valse profeet enzovoorts. Zie, ik heb het u voorzegd. Zij zullen komen. Vers 26. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet hij is in de woestijn. Gaat niet uit. Ik heb even jongs af aan, heb ik hier zo wat enige achterdocht gehad bij deze uitspraak. Want daarna staat er, ziet hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. En als ze dan zeggen, hij is in de woestijn, moet je dat dan wel geloven of niet? Hè? Er staat niet, gelooft het niet, er staat gaat niet uit. En daar moesten we het maar bij laten. Want ja, dat had je uit het voorgaande ook al kunnen concluderen. Men zou uitgaan voor die tijd. Dit was het laatste moment om te vluchten, het midden van de 70ste week. En waar vlucht men dan heen? Niet alleen volgens Openbaring 12, maar volgens Oud-Testamentische profetieën. Dan vlucht men naar de woestijn. Onder het motto, het volk dat van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. Wat was dat, Jeremia 31, vers 2 geloof ik. Begint het hoofdstuk mee. Dat hoofdstuk over het nieuwe verbond enzovoorts. Hè. Een volk van overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn. En anderszins, de Heer zelf zou een overblijfsel verzamelen in de woestijn, staat er. Hij zou ze tezamen zetten als schapen van Bosra in de woestijn. Hij zou hen oordelen in de woestijn der volkeren en wat het maar meer was. Net als bij de uittocht uit Egypte, eerst verzamelen in de woestijn en dan pas eventueel terug naar het beloofde land of voor het eerst naar het beloofde land of wat het maar was. Maar naar de woestijn kunnen ze niet meer. Daar hadden ze eerder moeten zijn en dus gaat niet uit. Ziet hij eens in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen. Dat wil niet zeggen dat de bliksem uitgaat van het oosten altijd, want dat is niet zo. Maar zo zal het wel zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen komt namelijk uit het oosten. Die is niet zo moeilijk. Het is meer dan beeldspraak alleen. Het is ook beeldspraak, want het is natuurlijk ontleend aan de zon, eventueel de maan, wat het maar is, die opkomt in het oosten. En volgens Psalm 19 is de zon een type van de Messias, van de Heer. Psalm 19, die van het ruime hemel rond enzovoorts. Hè? Ja, zeker, staat er allemaal in. Maar het is meer dan dat, want oosten heeft de betekenis van oorsprong. Ik denk dat het andersom is dus. De zon gaat in het oosten op, omdat ook dat typologie is. Dat wil zeggen, dat is zo omdat dingen nou eenmaal per definitie uit Kedem komen. Uit het oosten. En daarmee het woord van God komt ook uit het oosten. Vandaar dat wijzen ook uit het oosten komen, enzovoorts. Hè? Ja. En de Heer komt uit het oosten. Hij is van de oorsprong namelijk. Sterker nog, hij is de oorsprong. Schepper van hemel en aarde enzovoorts. en dus, gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen, de aanwezigheid. Maar begrijp wat het dan betekent, want bliksem is vuur uit de hemel en vuur uit de hemel wordt geacht oordeel te zijn. De Bijbel door. De donder ook trouwens, hè. Wat staat er dan? God donderde van de hemel, staat er dan. Ja. Nee, niet uit, van. Ik zei het toch goed? Het staat er echt. Ik heb het laatst nog gelezen. Ik weet niet meer wat het was. Psalm 3, geloof ik. Of Psalm 4, of wat was het? Zoiets. Maar het staat wel op meer plaatsen, hoor. Dan zal de Heere donderen, enzovoorts. Hè? Oordeel brengen, is dat. Berg je. En dan staat er ook achter, met wel degelijk beeldspraak, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Waarbij het dode lichaam, vraag ons af, wat is dat, waar gaat het over? En dan zeg ik, nou ja, wat zouden we ook alweer doen? We zouden het opzoeken in het Oude Testament, het dode lichaam, en dan vind je het terug in Ezechiël 37... Ja, in de beroemde en ook misbruikte profetie van het dal der dorre doodsbeenderen. Want u weet toch wat daar gebeurt, hè, in die profetie. Dus inderdaad een profetie waarin wij vinden wat in onze dagen gebeurd is. Dat wil zeggen het herstel van een ongelovige Joodse natie. Daarmee is de profetie niet vervuld, want er staat nog veel meer wat nog niet gebeurd is. Maar dit zou wel gebeuren. Ezechiël 37. De Heere zette mij neder in een vallei, dezelfde, een vlakte eigenlijk hoor. Een vlakte, een vallei, een vlakte. Je hoort dat het hetzelfde woord is eigenlijk, hè? Een vlakte, een vallei. Een dezelfde nu was vol beenderen. Dat is de dood, die vlakte. Daar verheft zich niets. Alleen dorre doodsbeenderen heet dat. Hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom, en ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei, en ziet, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoor des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen, eigenlijk spieren, pezen, op u leggen en vlees op u doen opkomen en er huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Is de bedoeling. Later staat er in vers 11. Deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dus dan weet je dat vast, hè. Maar nou zegt Ezechiël, toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, dus meestal een teken van leven. Wat maakt die baby een herrie meteen, hè? Dat is maar goed ook, want, nou ja. Er werd een geluid als ik profeteerde, en ziet een beweging, een beroering, en de beenderen naderden been tot been. En ik zag en ziet, er werden zenuwen op dezelfde, en er kwam vlees op. En als je het goed leest, staat er, en er trok een huid boven over dezelfde. Hoe men aan hij gekomen is, is me volledig ontgaan. Er trok een huid boven over dezelfde, maar er was geen geest in hen. Waarmee maar gezegd wil zijn, dat niet gebeurde wat de Heer gezegd had. Althans, er wil mee gezegd zijn dat wat gebeurde niet in overeenstemming was met wat de Heer gezegd had. Die had gezegd, ik zal geest geven en dan zouden die beenderen tot leven komen. Maar wat er gebeurde, is dat deze beenderen een lijk vormen. Er is geen leven in. Er ontstaat wel een lichaam, Maar dat is het dan ook. Een dood lichaam. En waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden verzameld worden. Ja. Nee, er zijn theologen en taalkundigen die dat vertaald hebben. En dan zeggen ze, ja, maar arenden kan niet, want arenden eten geen aas, eten geen dode lichamen. Nou, dat is onzin, ik heb het zelf gezien dat ze dat wel doen. Dat is gewoon onzin. Dat staat misschien in de boekjes, dat gieren die eten dood aas en arenden vangen levend aas. Ja, vergeet het maar rustig. Nee, gieren zijn per definitie geen jagers, maar die eten dood aas, dat is inderdaad zo. Maar als een arend het kan, dan doet hij het ook. Dat is een hapklare brokken, zo is het net, hè. Dat scheelt een boel werk. Wat een flauwekul. Arenden. Maar gaat het me verder niet om. Wat ik wil zeggen is dit, dat wat hier beschreven staat. Eigenlijk, ik heb mijn echte oude Bijbel niet bij me, toen had ik er jaartallen bij gezet namelijk, hè, toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid, dat is 1897, het eerste Zionistencongres in Basel, een geluid, een boodschap, een idee, woorden, hè, en ziet een beroering ontstaan, een beweging, dat is de Zionistische beweging, en de beenderen naderen elk been tot zijn been, dat wil zeggen, toen kwam de terugkeer van, weet je, van de Jodenopgang naar Palestina, de, hoe noem je het, de kolonisatie van het land, enzovoort, er werden zenuwen op, dat wil zeggen pezen, impliciet spieren, dat is de oprichting van het leger wat ze toen hadden, dat had ik een naam, maar dat ben ik allemaal weer vergeten, enzovoorts, in de 20, 30 jaren, enzovoorts, hè. Een soort van krijgsmacht. En er kwam vlees op en er trok een huid boven over dezelfde. Dat is gewoon 1948. Toen was het lichaam compleet, de uitroeping van de Joodse staat. Maar er is geen leven in. Dat is ongelovig. Heeft de geest niet ontvangen. Die profetie was tot de beenderen op dat ze de geest zouden ontvangen. Zouden tot geloof komen en dan zou de Heer hen verzamelen. Maar dat is niet wat gebeurd is. Kortom, wat er gebeurd is, is wel vervulling van profetie, maar niet vervulling van de wil van God, laat staan vervulling van beloften Gods. God heeft gezegd dat het gebeuren zou, maar hij had het niet beloofd. Het gaat hier om het ontstaan van een ongelovige Joodse staat. Dat heet een dood lichaam. Enkelvoud. En daar zullen de arenden verzameld worden. Dat wordt hier niet vermeld. Wat hier staat, hij zei tot mij, profeteer tot de geest, vers 9. Profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Dan wordt er dus opnieuw geprofeteerd. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als ze mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en ze werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Dat wil zeggen, het verhaal herhaalt zich en in tweede instantie komt het alsnog goed. Maar dat is pas na de 70ste week van Daniël. En wat die vier winden betreft, dat klopt ook precies, want dan pas zal de Heer Israël verzamelen. Uit de vier winden heet dat. Van overal waar de heen de Heer hen verstrooid had. En hoe dat maar heten mag. En verder moet ik erbij zeggen dat als er staat in vers 11, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls, dan moet ik er aan toevoegen dat dat eerste gedeelte waarin het dus misging, niet eens over het ganse huis Israël ging, want het had alleen maar betrekking op de Joodse staat. En uit het vervolg blijkt dat onder gans huis Israëls wel degelijk verstaan moet worden alle stammen van Israël. De 2 en de 10. En dat is dan ook het tweede deel van dit hoofdstuk. Vanaf vanaf vers 16. En dat gebeurt pas in de toekomst, maar het is na de 70ste week van Daniël. Dus dan weet u wat het dode lichaam is. Bovendien vinden wij dat dode lichaam, nou ik weet niet of ik het ga vinden. Dank u, broeder. Vinden wij het in Deuteronomium 28, vers 26. Want daar in Deuteronomium 28 wordt in het kort de geschiedenis van Israël tevoren aangekondigd. Bij het afscheid van Mozes. Hij zegt, zus en zo zal het gaan. Hij kondigt dus inderdaad ballingschappen aan, oordelen van God en uiteindelijk het herstel. Maar in dat verband staat er dan in vers 26. en uw dood lichaam, enkelvoud, van de staat dus, of van het volk als zodanig, zeg maar de natie. Uw dood lichaam zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijzen zijn en niemand zal ze afschrikken. De Heer zal u slaan met zweren van Egypte, met spenen, met droge schurften, met krausel. Zal een ziekte waar ik nog nooit van gehoord heb. Dat doet er niet toe. Waarvan gij niet zult kunnen genezen worden. De Heer zal u slaan met onzinnigheid, met blindheid, met verbaasdheid des harten, etcetera, etcetera. Maar het is niet zo prettig om dat allemaal te moeten lezen. Maar zo zou het Israël vergaan. Zie? Kortom, juist die ongelovige Joodse staat roept als het ware het oordeel van God af. En dat is dus anders dan wat je zo dikwijls hoort, waar men halleluja roept omdat Joden naar Palestina gaan en zich vestigen in die staat en helpen die staat op te bouwen. Ik moet u zeggen, dat is niet in overeenstemming met de wil van God. Dan zeg ik het nog heel netjes. Het is er lijnrecht mee in strijd. Als iemand zegt, maar ik wil de Joden gaan helpen daar in Israël, ik wil daar gaan werken, zeg ik meteen, moet je niet doen. En daarna zeg ik, maar je moet het zelf weten, want daar ga ik niet over. Dus je eigen keuze. Dus je zegt, gaan ze het evangelie brengen? Zeg ik, oké, kan ik je ergens bij helpen? Graag. Maar de Joodse staat helpen als zodanig. Je helpt de Joden in ongeloof terug te keren in opstand tegen God naar dat land waar de Heer hen uitgezet heeft en waarin hij ze alsnog uit zal zetten. En voor degene die Joden willen thuisbrengen, dan moet je ze bij de Heer brengen. Of nog beter, met Bijbelse terminologie en symboliek, dan moet je ze brengen in de Vrijstad. Daarbuiten is het voor hen veel te gevaarlijk. Voor ons ook trouwens. Dat is de gemeente, uiteraard. Hè? Tot de dood van de hoge priester. Totdat eindelijk dat judaïsme, in de breedste betekenis van de term, inclusief alle Joodse belangen en streven en cultuur, beëindigd zal worden. Opdat het nieuwe verbond zou aanbreken.
Maar het staat toch.
Ja, maar dat gaat over een gelovig Joods volk, niet over een ongelovige Joodse staat die zich bevindt onder het oordeel van God. Zo staat er ook, bid voor de vrede van Jeruzalem in Psalm 122, meen ik. Maar er staat wel bij, dat is het Jeruzalem waar de stoelen van het huis van David staan, waar de stoelen des gerichts staan, enzovoort. Dat is dus een herbouwd Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. En tegenover dat soort uitspraken lees je in Jeremia, in verband met een ongelovige Joodse staat, bid niet voor dit volk. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Bid veel meer voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daarnaast, want begrijpt u mij vooral niet verkeerd, daarnaast hebben wij Romeinen 10, waar ik van harte achter sta, Romeinen 10 vers 1, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Maar dat is niet een gebed tot herstel van een Joodse staat, maar dat is een gebed opdat aan hen het evangelie zou gepredikt worden. Dat is wat men voor de Joden zou doen. Voor wie niet trouwens, maar primair voor de Joden, want ik neem aan dat ik dat in het verleden al eens een paar keer gezegd heb. En anders komt het nog wel een keer. Dat is onze eerste verantwoordelijkheid als gemeente. De prediking van het evangelie, het woord Gods dat ons is toebedrouwd, dat de Heer van Juda heeft weggenomen, gegeven aan de gemeente, opdat wij het zouden prediken. Maar dus in de eerste plaats aan de Joden. Maar dat is wat anders dan ze helpen een Joodse staat op te richten. Begrijp je me goed, er is niks mis met het helpen van Joden. Tenzij dat helpen specifiek gericht is op de opbouw van een Joodse staat in Palestina. Want dat is in strijd met de wil van God. Mijn grootvader die stelde het heel eenvoudig voor. Misschien heb ik ligt het boekje er wel, dat weet ik trouwens niet. Mijn grootvader stelde het eenvoudig voor, die was onderwijzer. En die zei, je moet je voorstellen dat de jongen de klas uitgestuurd is omdat hij zich misdroeg. Maar wat nou als die knaap gewoon eigen beweging zomaar weer de klas binnenkomt? Nou weet ik niet eerlijk gezegd of dit soort argumenten in onze dagen nog enig hout snijden. Maar, mag je zien? Ja, die zetten de meeste buiten, ja. Maar u begrijpt, dat gaat zomaar niet. Dat is nog meer onaangepast gedrag. En daarna, moet ik u zeggen, ben ik het van harte eens dus een keer met volstrekt orthodoxe Joden. Die zeggen, niks een Joodse staat, dat moet helemaal niet, daar zijn we zwaar op tegen. Want er staat in de Bijbel, nou in de Tenach, of hoe ze het maar noemen, daar staat dat de Messias die staat zal oprichten, die zou ons terug verzamelen naar het land enzovoort. Dus ze hebben groot gelijk. Alleen, dan moeten ze wel eerst nog tot geloof komen. En als ze nu tot geloof komen, krijgen ze een bonus. Want dan wacht hen een beter vaderland, zegt Hebreeën 12 in dat verband. Namelijk het hemelse. Zo zit dat. Hè. Verder gun ik iedereen zijn eigen staat, ook de Friezen. Zijn we daar ook weer af, zuster? Maar dan moet ik je dan weer uitknippen. Maar we zijn toch al over tijd, hè, dus vooruit maar weer. Ik gun iedereen zijn eigen staat en dan gun het de Joden ook, ook als ze ongelovig zijn. Maar als ik een ongelovige Jood een advies moet geven, is het het tegenovergestelde. Namelijk, man, wat je ook doet, ga ergens wonen in Nieuw-Zeeland of voor mij op Hawaii. Dat lijkt me trouwens best leuk. Ja. Maar, eindelijk Hawaii-gitaar spelen. Daar heb ik hier geen tijd voor. Maar vlucht naar de andere kant van de wereld. Maar zeker niet naar Palestina. Want als het oordeel van God komt, komt het daar. En eerlijk gezegd, ik heb mensen in de Joodse staat gesproken. Geloof zelfs een van onze gidsen. Het zal niet Hans geweest zijn, het zal die andere geweest zijn. Die vroeg het ons zelfs. Van, wat denk je, wat... Is het eigenlijk wel veilig om hier te wonen? Het antwoord is, nou, als je niet geloven wil in de Heer Jezus, dan is het toch het advies van iemand die daar wel in gelooft om dit land zo snel mogelijk te verlaten. Dat meen ik serieus. En bovendien, Zionisme is natuurlijk in de plaats gekomen van Judaïsme. Dat wil zeggen, als men niet in een God wil geloven, dan heeft men een ander ideaal. Niet de komst van de Messias, maar de heroprichting van een Joodse staat. Maar het is net zo antichristelijk en het heeft ook de vormen van religie. Vandaar dat als je een tegenstander bent van het judaïsme, ben je een antisemiet. Maar de lui zelf zeggen dat als je een tegenstander bent van het zionisme, ben je ook een antisemiet. Ik ben dus in hun ogen een antisemiet. Maar voor mij zijn zij beminden onder vaderen wil. Wat je voor beminden wil doen, is ze confronteren met de Heer Jezus Christus. Ja. En wat er ook gebeurt, ook als je het evangelie brengt in Israël nu, en stel dat de mensen tot geloof komen, en dat gebeurt ook, wel als de opname van de gemeente plaatsvindt, zijn ze daar toch weg. Hoezo oprichten en bouwen van een Joodse staat? Nog afgezien van dat wij weten dat de Heer zelf die staat zal verwoesten. Dat wordt meestal gebagatelliseerd, hè. Zo van, nou ja, er komt wat onweer, komt wat ellende, maar dat is maar even en dan, enzovoorts. Ja, zo simpel ligt het niet. Er is een hoge rekening die de Heer te vereffen heeft met die staat. Zeker als men in ongeloof en dus in opstand tegen de Heer terugkeert naar dat land. Ik bedoel, als u er zich wil vestigen, prima. Maar als het is om de staat te steunen, ja, dat is een heel ander ding. Ik heb er al problemen mee, enigszins, om de Nederlandse staat te steunen. Het is onze wereld, niet? We zijn getrokken. Nee, dat gaat me aan het hart, moet ik u dan zeggen. Maar, want ik voel me toch echt Nederlander. Ik ben die een van die twee die Maxima over het hoofd gezien heeft, zal ik maar zeggen. De echte Nederlander bestaat, dat ben ik namelijk. Ik geloof en broeder Brands, en dan hebben we het ongeveer wel gehad. Hè? Ja, we gaan staan als het volkslied gezongen wordt en we zingen mee. We zijn waarachtig wel. Maar het is al op de grens, want eigenlijk, we horen er niet bij. We hebben een ander vaderland, een ander paspoort, enzovoorts. En wat de Joodse staat betreft, Mijn vader is er 3 keer geweest. Niet meer, 3 keer. En toen zei hij, ik ga er nooit meer naartoe. Ik wil het niet meer zien. Ik kan er niet tegen. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, te weten dat dit allemaal verwoest zal worden. En wat al die mensen in hun idealisme opbouwen. Hij zegt, ik gun het ze van harte. Maar het wordt dan allemaal afgenomen. Hoe dan ook. En als ze het leven tot aan die dagen, zullen ze gruwelijke dood sterven. Zie? Dus ik ga er niet meer naartoe. Maar hij stichtte dus wel Israël en de Bijbel, dat wil zeggen organisatie tot verspreiding, prediking van het evangelie onder de Joden. Dat moet je voor ze doen. Nou goed. Wij zullen het erbij laten, we zijn weer ver over tijd, ondanks al mijn goede voornemens. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader, voor het profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat we met zekerheid mogen weten wat er in de toekomst zal gebeuren, wat u tot stand zal brengen. En ook met zekerheid mogen weten dat wij daar onderdeel van uitmaken en betrokken zullen zijn in de openbaring van uw heerlijkheid in en aan de wereld. We zeggen u dank dat wij in onze dagen mogen leven in deze tegenwoordige dag der genade, waarin wij die geloven niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar zelfs een hemelse erfenis zullen ontvangen. Want daartoe hebt u ons wedergeboren, tot die levende hoop, tot die onvergankelijke erfenis. We danken u daarom ook dat we over al deze omstandigheden waarover wij gelezen hebben heen mogen uitzien naar die heerlijkheid waarmee heel de aarde zal gevuld worden. En ook dat we mogen weten dat eenmaal uw volk, dat Israël, verzameld zal worden, al is het dan een gelovig overblijfsel, omdat het alsnog in de positie zal gesteld worden die u voor hun bestemd had zoveel duizenden jaren geleden. Wij danken u daarom voor de rijkdom en betrouwbaarheid van uw woord, waarmee we ons mogen voeden, waardoor we u leren kennen, waardoor we opgebouwd mogen worden in het geloof en waardoor wij ook de kracht ontvangen om te leven nu nog in deze uw vijandige wereld weliswaar, maar om te wandelen als uw kinderen die geroepen zijn tot die zoonstelling. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.